Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdag hoopt de kerkraad te vergaderen. Als u de vergadering wilt bezoeken, dan krijgt u daartoe de gelegenheid vanaf 8:30. Volgende week zondag zal er in de ochtenddienst leesdienst zijn. Dit in verband met het feit dat ik dan zelf hoop voor te gaan voor de stichting Ontmoeting. En verder, gemeente, heb ik voor u een moeilijke mededeling. Ik moet u mededelen dat de kerkraad van Dordrecht Centrum voornemens is om mij te gaan beroepen. Zoals u weet heb ik ongeveer een half jaar geleden van diezelfde gemeente een beroep ontvangen. En heb ik daarvoor bedankt. Het was op de biddagmiddag dat ik u dat bericht, die beslissing heb mogen meedelen toen. Inmiddels ben ik tot de overtuiging gekomen dat ik bij die beslissing niet kan blijven. Een beslissing die in deze moeilijke periode van een half jaar gerijpt is en voor Gods aangezicht is genomen. En dat heeft mij ertoe gebracht om bij de kerkraad van Dordrecht Centrum een verzoek in te dienen om mij opnieuw te beroepen. Daar zijn nog enkele dingen die formeel afgehandeld moeten worden, omdat dit een beroep is dat binnen 2 jaar wordt uitgebracht. Moet de klassis aan de kerkraad van Dordrecht Centrum daartoe toestemming verlenen. En daarna zal de gemeente van Dordrecht Centrum langs de normale weg mij moeten verkiezen. Als al deze wegen zijn bewandeld, dan zal dus het beroep op mij worden uitgebracht. En wat mijn beslissing dan zal zijn, dat zal afhangen van de weg die ik dan zie. Maar zoals ik nu de overtuiging heb, zou het goed kunnen dat de banden die wij sinds zoveel jaren hebben, zullen moeten worden ontbonden. Gemeente, ik doe u deze mededeling met groot verdriet in mijn hart en anderzijds toch met de vaste overtuiging dat ik niet anders kan gaan dan de weg die de Heere mij wijst. Mag ik u voor het overige verwijzen naar wat ik in het kerkblad dat deze aanstaande week verschijnen zal, heb meegedeeld. Wij bevelen elkaar aan de Heere aan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen de Psalm 86, daarvan het derde vers. Psalm 86, vers 3. Tot ons gemeente komt ook vanmorgen de heilige wet van de Heere onze God. Wij luisteren met eerbied naar de woorden van Gods wet en zingen daarna Psalm 86. Het zesde vers, Psalm 86 vers 6.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit het profetenboek van Ezechiël, het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is Ezechiël 1.
In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e dezelfde maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Sebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Op de 5e dezelfde maand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Joachim, geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester in het land der Chaldeeën, bij de rivier Sebar. En de hand des Heren was daar op hem. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen. En een glans was rondom die wolk, en uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van 4 dieren, en dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een mens. En elkeen had 4 aangezichten. Insgelijks had elkeen van hen 4 vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten. En hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. En glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun 4 zijden, en die hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen. En het aangezicht eens leeuws hadden zij 4 aan de rechterzijde. En de linkerzijde hadden die 4 eens ossen aangezicht. Ook hadden die 4 eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elkeen had 2 samengevoegd aan de andere. En 2 bedekten hun lichamen. En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht heen, waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkels. Datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren. En het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar 4 aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en dezelfde maaksel was als de verf van een turkoois. En die 4 hadden enerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het waren een rad in het midden van een rad. Als zij gingen op hun 4 zijden. Zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen, die waren zo hoog dat ze vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan de 4 raderen. Als nu die dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te staan, gingen zij. Waarheen de geest was om te gaan, en de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze, en als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis een uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, en de een aan de ander. Ieder had er twee, die derwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis, hunne vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedeun eens heerlegers. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis een troons, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen daarbovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, want van de gedaante zijn lenden en opwaarts, en van de gedaante zijn lendenen en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur een glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van een die sprak. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het heilige aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we onze broeder Elbert-Jan Vermeulen, die in deze aanstaande week een operatie aan zijn rechtervoet moet ondergaan. En verder gedenken we ook het gezin van de familie Buizer. Laat ons nu samen bidden. We buigen ons voor u, Heere. Dat mogen we wel doen. Dat moeten we ook doen. Want wanneer we de woorden, Heere, die zojuist uit de schriften tot ons kwamen, al is het maar voor een zeer gering deel, op ons laten inwerken. Of wanneer u de woorden die in dit eerste hoofdstuk van Ezechiël staan opgetekend zelf, o Heere, op ons hart legt. En we iets gevoelen van het gewicht van de dingen die ons daarin getekend zijn. Dan beseffen we dat u een heilig en een heerlijk God bent. Zoals u zich aan de profeet hebt geopenbaard in dit machtige roepingsvisioen. Toen hij moest zien de gedaante van de heerlijkheid des Heren. Het was niet de heerlijkheid zelf. En nog minder, Heren, was het u zelf. Of als een mens daarvan enige aanblik ontvangt, dan is die er al niet meer. Maar het was iets van de gedaante ervan. Een afschijnsel. Een zwak afschijnsel. En toch zo vurig. En zo vol van heerlijkheid. En van de glans van uw heiligheid. Dat Heere Ezechiël niet anders kon dan neerzinken voor u. Neergeslagen. vanwege het besef wie u de heilige God bent. Heer, op deze wijze openbaart u zich niet meer. Althans, dat is niet de gewone, de ordinaire weg waarin u zich kenbaar maakt. Het is, Heere, door uw voorzienigheid dat deze dingen in de schriften zijn opgetekend. En dat het ons in menselijke woorden en in begrijpelijke begrippen wordt ingedragen. Maar wel opdat we het zouden verstaan. En wel opdat we onder het beslag ervan zouden geraken. Opdat wat de profeet overkwam, o Heere, zich ook in ons leven kenbaar maakt. Besef dat wij niets zijn tegenover u, de heilige God. En Heere, wat is het dan nog groot en goed wanneer we dat besef met ons zouden meedragen. Namelijk u, de heilige, wij de onheilige, u de levende, wij verloren zondaren, u de God machtig en heerlijk en wij stof en as. Heere, wat is het dan een wonder dat u aan ons uw woord nog laat verkondigen en dat we ook vanmorgen weer in uw bedehuis samengekomen zijn en anderen met ons meeluisteren. Heere, dan kennen we er ook iets van, namelijk voor u weg te zinken. Iets van wat de discipel Petrus beleed. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Uw glans en uw heerlijkheid is te groot. En zo wilt u ook vanmorgen tot ons komen, Heere, in het gewaad van uw woord. In de weg van de prediking van uw woord. In uw eigen inzetting, Heere. Daartoe zijn we samengekomen. Laat dat, Heere, onze gedachten mogen vervullen. Laat dat ons hart mogen innemen. Geef dat er geen andere dingen zijn die ons ervan afhouden om vanmorgen uw woord te ontvangen. Om de klanken van uw wet en evangelie, o Heere, op onze ziel te voelen. Het zou kunnen zijn dat we in onze gedachten bezig zijn met het bericht waarmee deze dienst, voor de dienst nog, begon. Heere, maar als we iets beseffen van de grootheid en de heerlijkheid van u, en daarvan ook dat u uw woord laat verkondigen, oh, dan heeft het daar ook wel mee te maken. Want dan bent u die God die uw dienaren zendt, die tot de ene zegt ga, en hij gaat. En tot de ander kom, en hij komt. En dan kunnen ook al die dingen ons bezetten, en ze hebben ons bezet. En ze bezetten ons. Maar Heere, dan gaat het over dingen die op een hoger niveau zich bevinden. Dan gaat het over u en de eer van uw naam. En dan gaat het over onze ziel, de zaligheid van onze ziel en het behoud van ons leven. Dan gaat het daarover, Heere, hoe we u zullen kennen en wanneer we u zullen kennen, hoe we voor uw aangezicht leven. Dan gaat het om de dienst en de vrezen van uw naam. En daartoe werd de profeet Ezechiël uitgezonden. En daartoe zendt u uw dienstknechten nog steeds. Voor enkele jaren hierheen. En voor een ander aantal jaren daarheen. Heere, wie zal uw wijs beleid doorgronden? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. U bidden om gewilligheid, bereidwilligheid. Bij de dienaar en zijn gezin. Bij de gemeente. O Heere, geef dat we met al deze dingen bij u terechtkomen. Het is heel wat. En er liggen ook allerlei menselijke en emotionele dingen. Wilt u met ons zijn, Heere? Wilt u ons leiden? Wilt u ons gedenken? U die ons aan elkaar bond. Heere, in de band van het woord mag het toch blijven. Mag dat er toch zijn? En als we terugzien, ach, we doen het nog maar niet te nadrukkelijk. Het is te voorbarig. Maar wanneer we terugdenken, wat hebt u ons veel gegeven en wat geeft u ons nog veel? Maar u blijft toch dezelfde? En uw woord is er toch? O Heere, gedenk ons dan in al deze dingen. We dragen de gemeente aan u op. In al haar geledingen, jongeren en ouderen, degenen die in de kerk zijn en die niet meer naar de kerk kunnen. Zieken en voor zover zichtbaar gezonden. U kent ons, Heere. Maar dat ene, u te kennen. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van u blijft op hem. O Heere, wanneer dat nog ons deel is, dan zouden deze jaren te vergeefs geweest zijn. Laat het toch zo niet zijn. Geef dat dat ons mag drukken. En dat dat ons mag heendrijven voor onszelf en voor onze kinderen en voor anderen. Laat dat ons elkaar ontmoeten. En uw genadetroon, Heere. Dat zijn de dingen die samenbinden. In de band en in de zorg. In de liefde en in de zegen. In de nood en in alles. We bidden nu voor onze broeder Vermeulen. Wilt u met hem meegaan als hij deze week geopereerd moet worden? Geef dat de operatie lukken mag. En dat het niet al te veel pijn en overlast zal veroorzaken. Wij kunnen, Heren, niet zomaar gaan. Dat is de boodschap. Als we een blessure of een aandoening aan een van onze voeten hebben, dan voelen we het, hoe zwak we zijn en hoe klein onze kracht is. Wilt u genezen en alles geven wat nodig is. En deze weg tot een weg maken waarin ook u en uw naam gekend en erkend wordt. Ik bid u, Heere, heel in het bijzonder voor onze broeder en zuster Buizer met hun kinderen. Zo in het afgelopen jaar zijn 4 van hun kinderen elders geplaatst, omdat het niet anders kon. En in deze afgelopen week de andere 4. U weet alle achtergronden. U weet van alle moeite en verdriet. U weet van de vragen. U weet ook van het onderzoek dat gaande is. U weet alle dingen. Almachtig God, mogen al deze dingen die bij u bekend zijn leiden tot verootmoediging en tot het zoeken van u om ook in deze weg geholpen te worden. De kinderen, voor wie het ook niet meevalt, de ouders, die ook gemengdheid van gevoelens hierin hebben, ondersteun ze hierin, Heren, en laat ook in de gemeente er een gedurig gebed voor hen zijn. Zo zien we op tot u. Heren, gedenk ons zo in uw trouw. Wilt u deze morgen met ons zijn, als we zullen luisteren naar een aantal dingen die uit dit eerste hoofdstuk van Ezechiël tot ons komen. Leid ons door uw geest in spreken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 77. Psalm 77, het 7e en het 8e vers. De versen 7 en 8 uit Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Er zijn nu 2 collecten. Een voor de eredienst en de andere is voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere vanmorgen uit Ezechiël 1. En de tekst wordt gevormd door de versen 1, 2 en 3. De versen 1 tot en met 3 uit Ezechiël 1. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e derzelfde maand, als ik in het midden van de weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Op de 5e derzelfde maand, dit was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Jojachin, geschiedde het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi de priester, in het land van de Chaldeeën, bij de rivier Chebar. En de hand des Heeren was daar op hem. Tot zover. Geliefde gemeente, de profeet Ezechiël rekenen we tot de grote profeten. Immers, evenals de boeken van Jesaja en Jeremia, telt ook het profetenboek van Ezechiël nogal wat hoofdstukken. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat deze profetieën van Ezechiël ons zo in doorsnee heel wat minder bekend zijn dan die van de andere genoemde profeten. Jazeker, er zijn wel gedeelten die we kennen. Ik denk bijvoorbeeld aan dat ingrijpende hoofdstuk 37, waar ons het visioen van het dal der dorre doodsbeenderen voor ogen wordt gesteld. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het bekende woord dat we vinden zowel in Ezechiël 18 als in Ezechiël 33, namelijk wanneer de Heere betuigt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat hij daarin lust heeft dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En zo zijn er nog wel wat onderdelen, maar toch, in doorsnee zijn deze profetieën ons toch niet zo bekend. Gemeente, als de Heer het ons geeft, dan zullen we in de weken die volgen een aantal keren stilstaan bij gedeelten uit dit profetenboek van Ezechiël. En we zullen met elkaar constateren hoe veelzeggend, hoe indringend en ook hoe actueel de boodschap van Ezechiël nog steeds is. Vanmorgen, gemeente, het eerste hoofdstuk dus, waarin ons het roepingsvisioen van Ezechiël wordt meegedeeld. En ik wil daarnaar luisteren met u aan de hand van een drietal gedachten. Allereerst, de profeet des Heren. Wie hij was? Wel, dat vinden we wel in onze teksten, versen 1 tot en met 3. Vervolgens, de gezichten, de visioenen des Heren. Ze worden heel speciaal genoemd in het slot van het eerste vers. En verder is inhoudelijk het hele hoofdstuk ermee gevuld. En tenslotte iets over de hand des Heren die op Ezechiël was. En dan verwijs ik u naar het slot van het derde vers. Dus de profeet des Heren, de gezichten, de visioenen des Heren en de hand des Heren. Het is, gemeente, wel begrijpelijk dat het boek van Ezechiël voor ons niet zo bekend is. Want het is nogal moeilijk. Wanneer we zo deze hoofdstukken doorlezen, althans vele ervan, dan zijn ze zo bij eerste lezing nogal wat duister en ondoordringbaar. Neem nou, gemeente, het hoofdstuk dat ons zojuist door de ouderling is voorgelezen. Dat eerste hoofdstuk. Kunt u het nog navertellen? Kunt u of kun jij met de woorden van het eerste hoofdstuk nog enigszins in je oren, kun je zeggen, nou, de lijn gaat zo en dat wordt er ons in meegedeeld. Nou, dat is nogal moeilijk. Als we horen over een stormwind en over vuur en over vier dieren, waarvan we overigens maar afvragen, zijn het wel dieren? Ze worden eigenlijk genoemd vier levende wezens. En wanneer we heel mysterieus eigenlijk horen over een rat, ja, vier raderen en dan raderen in die raderen die in beweging zijn en die opgeheven worden. Wanneer we daarna ook horen van het uitspansel, het hemelgewelf en boven dat uitspansel een troon en op die troon iemand in de gedaante van een mens. En dan die merkwaardige uitdrukking. Het was als de verf van hasmal. Nou, moeilijk. Gemeente hoofdstuk 1 begint al met een moeilijkheid. In de eerste woorden al. We lezen in het 30ste jaar. Maar dan kunnen we ons afvragen, het 30ste jaar, van wat dan? Van de regering van iemand of het 30ste jaar na een grote gebeurtenis? Het staat er niet bij. Raadselachtig. Eén ding is wel duidelijk. Het wordt ons bij de precieze datum genoemd wanneer dit gebeurd is. Het was in de vierde maand. Op de vijfde van die maand, namelijk in het vijfde jaar van de wegvoering van koning Jojachin. Het was 5 jaar geleden dat de eerste wegvoering van het volk van Juda plaatsvond door koning Nebukadnezar. En daarom kunnen we de inhoud van dit eerste hoofdstuk dateren in het jaar 592 voor Christus. Het was gemeente een tijd die zich vergelijken laat met de onze. Een tijd waarin we horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Er is sprake van grote wereldmachten. Egypte en Babel. En die wereldmachten die zijn voortdurend met elkaar in botsing. En dat niet alleen. Ze zoeken niet alleen elkaar op in de confrontatie. Maar ze zijn ook bezig om telkens hun gebied te vergroten. Edom, Moab, Babel, maar ook dat kleine landje Juda. En 5 jaar geleden, in het jaar 597 voor Christus, had Nebukadnezar, de koning van Babel, Jeruzalem ingenomen. Toen was Jojachin koning van Juda. En in deze eerste wegvoering had de koning wel 10.000 mensen meegenomen. Nee, het was er nog niet van gekomen dat hij stad en tempel verwoest had. Dat zou nog 12 jaar duren. En op het moment dat Ezechiël 1 plaatsvindt, zou het nog 7 jaar duren. Niemand die het wist. Maar er stonden geweldige dingen op komst. De eerste wegvoering, 10.000 mensen nam Nebukadnezar mee. En dat waren niet zomaar de eersten, de besten. Of eigenlijk, ja, het waren de eersten, de besten. De keur van het volk. De beste krachten. De mensen van adel. De top van het leger. De priesters. En verder de allerbeste handwerklieden. De mensen die verstand hadden van techniek. Die iets konden betekenen voor Nebukadnezar. Hij had het volk als het ware afgeroomd. En het beste deel wat hij gebruiken kon, meegenomen naar Babel. Wel, en daar zaten ze. Aan de Gebar. Aan de rivier. Totaal ontheemd. Losgemaakt van hun wortels. Inmiddels alweer 5 jaar lang. En dan. O wonder. Dan, gemeente, dan gaat de Heere dat volk, dat deel van het volk van Juda dat daar in ballingschap is, opzoeken. Dat volk dat hem verlaten heeft. Dat volk dat vanwege de afgoderij en de ongerechtigheid zich het gericht en het oordeel van de Heere had waardiggekeurd. En nu gaat de Heere het opzoeken. Zij zochten hem wel niet, maar hij zocht dat volk op. En hoe gaat de Heere het doen? Wel, hij gaat het doen door een profeet. Die profeet die hij bij deze gelegenheid gaat aanwijzen. Ezechiël is zijn naam. Want Ezechiël, hij behoort ook tot die groep van eerste weggevoerden. Ezechiël, hij is een priesterzoon, de zoon van Buzi. Merkwaardige naam, Buzi. Buzi betekent mijn verachten, mijn bespotten. En veel rabbijnen in het Jodendom vroeger hebben wel gedacht dat met die Buzi Jeremia bedoeld is. Jeremia, die trouwens ook een priesterzoon was. Zou deze Ezechiël soms een zoon van Jeremia zijn? We hoeven het niet uit te sluiten in ieder geval. Hij wordt door de Heere uitverkoren om in het spoor van Jeremia de boodschap van de Heere te gaan brengen. Maar Ezechiël niet in het land van Juda. Ezechiël, hij moet het doen daar onder die ballingen. Ezechiël, Hij moet bukken, leren bukken onder het oordeel dat over het volk gekomen is. We lezen het in het eerste vers. Als ik in het midden van de weg gevoerden was. Nou gemeente, dat zegt niet alleen dat Ezechiël daar woonde. Maar het zegt iets daarvan. Dat het oordeel van het volk ook voor hem het oordeel was. En dat de schuld van het volk ook voor hem de schuld was. En dat de nood van het volk ook zijn nood was. Ezechiël, die we leren kennen als een mens die leeft in de tere vreze Gods. Een mens vol broosheid en kwetsbaarheid. Mensenkind wordt hij genoemd in dit profetenboek. Maar die door de Heere verkoren is om zijn stem te zijn. Ezechiël, hij voelt iets. Hij weet iets van de schuld en de nood van het volk. Hij tilt eraan. Zo leren we hem kennen. En het is de belijdenis van Ezechiël. Heere, wij hebben gezondigd met onze vaderen. En gemeente, zo één gaat de Heere nu roepen. En een bekwame om profeet in het midden van het volk te zijn. En dan gaat de Heere hem daadwerkelijk roepen. O gemeente, het is wel een heel voorrecht om zo'n geroepen profeet te zijn. Ezechiël, die iets kent van de genade van God in zijn leven. Ezechiël, die verwaardigd is om een kind van God te zijn. Ezechiël, die de naam van de Heere aanroept en die niet buiten de God van Israël. Ja, dat is een heel voorrecht. En nu wordt hij niet alleen tot kind, maar nu wordt hij ook tot knecht van God gemaakt. Een voorrecht? Jawel, jazeker. Maar gemeente, niet alleen een voorrecht. Ook een grote verantwoordelijkheid. Want adeldom verplicht Ezechiël. De Heere neemt hem apart. En de Heere gemeente gaat hem voorbereiden op zijn dienstwerk. En dat zal een zwaar dienstwerk zijn. Waarin hij de moeite en het juk en de last van de dingen die de Heere via hem aan het volk gaat zeggen. Aan zijn eigen ziel moet gaan voelen. En daarom een voorrecht. Jawel, maar ook een machtige verantwoordelijkheid. Ezechiël, de Heere legt het op zijn hart. Hij moet de last van het volk met zich mee gaan dragen. En wat gaat de Heere hem doen zien? We zullen het straks horen. Dat God een heilig God is, gemeente. En dat het volk niet straffeloos tegen deze God zondigt. Ezechiël, hij krijgt straks een blik in het hemels heiligdom en hij moet gaan aanschouwen wie de Heere is. En daarom gaat de Heere met Ezechiël die zo'n bijzondere taak ontvangt, ook een heel bijzondere weg. We zullen er nog wel van horen. We komen dat in de geschiedenis van Gods kerk ook tegen. Mannen als de apostel Paulus, Augustinus, Luther, John Bunyan, in de weg van hun persoonlijke bekering hebben ze dikwijls meer dan anderen moeten zien hoe heilig en rechtvaardig de Heer is. Maar ook daartegenover dat die God die een onkreukbare heiligheid bezit, dat diezelfde God om Christus wil vol van genade en ontferming is. Wel, Ezechiël, hij heeft er ook iets van mogen zien. En daarom gaat de Heere met hem deze weg. Wel nu gemeente, zo bereidt de Heere Ezechiël op zijn taak voor. Maar voordat we dan in onze tweede gedachte een ogenblik zien wat nou de inhoud van dat visioen is, is er toch nog één punt waar we niet aan voorbij mogen gaan. Namelijk over de weg van Ezechiël. Waar doel ik op? Wel over datgene wat ik al noemde. Die eerste woorden van onze tekst. In het 30ste jaar. Wat betekent het? Betekent dit in het 30ste jaar van de regering van Nebukadnezar bijvoorbeeld? Nee, dat klopt niet, want zo lang is hij nog geen koning. Of misschien dan in het 30ste jaar van de vader van Nebukadnezar of van Jojachin. Nee, al die berekeningen die stranden. Gemeente, het kan maar één ding betekenen. In het 30ste jaar, wel, het betekent niks anders, heel eenvoudig. In het 30ste levensjaar van Ezechiël. Toen was het dat de Heere tot hem spreken ging. En dat gebeurt, zo lezen we in vers 3, dat gebeurt heel nadrukkelijk. Zo geschiedt het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezechiël. 30 jaar oud. Let er eens op. Hoe oud was Johannes de Doper toen hij zijn dienstwerk moest beginnen? 30 jaar. Wat was de leeftijd van de Heere Jezus toen zijn vader hem uitstootte in de wijngaard? 30 jaar. Wat is de leeftijd van Ezechiël? 30 jaar, gemeente. Ezechiël, de priesterzoon, bestemd om in het heiligdom te dienen. Zijn vader was ook priester. En zijn vader heeft hem misschien wel eens meegenomen naar het heiligdom in Jeruzalem. En vanaf de voorhof, want verder mocht die jonge Ezechiël niet komen, heeft hij het gezien, het werk dat zijn vader verrichtte. En is er ongetwijfeld in zijn tere jongensziel van onder de indruk geweest. En hij wist het, straks, als ik 30 jaar ben, dan zal ik deze taak mogen gaan verrichten. Want op welke leeftijd mochten de priesters hun werk gaan doen? Het was overeenkomstig de wet van Mozes, wanneer ze 30 jaar geworden waren. En de jonge Ezechiël, toen hij 18 was, toen hij 21 was, toen hij 23 was, heeft het misschien wel gezongen in heimwee naar de tijd dat hij mocht gaan dienen in het huis van de Heere. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En zo telde Ezechiël de jaren af. Maar toen, Ezechiël 25 jaar was, toen kwamen daar de troepen van Nebukadnezar. En toen kwam daar plotseling een van de soldaten van Nebukadnezar bij hem en bij zijn ouders aan de deur. En Ezechiël moest mee in de razzia in Jeruzalem, weggevoerd. En de mogelijkheid om ooit nog als priester te dienen in het heiligdom was afgesneden. Gemeente, let u erop. Ezechiël dacht dat hij wist hoe het zou gaan. Hij had zijn berekeningen. Hij had zijn verlangen. Hij had zijn begeerte. Dat was het toch? Daartoe was hij toch geroepen? En hij had er toch een belofte voor? Het stond in de schriften. En toen bleek het. Gods wegen waren anders dan de wegen van Ezechiël. En de leiding van de Heere in zijn leven was geheel anders dan hij gedacht had. Had Ezechiël er dan niet goed aan gedaan dat hij ernaar verlangd had? Dat hij begeerd had naar die priesterdienst? Zeker wel. Maar wanneer de Heere komt, al is het dan door de hand van de soldaten van Nebukadnezar, en een andere weg gaat, geliefde, dan heeft een mens maar te buigen. Dan heeft de mens maar te gaan. De weg die hij gaan moet. Ezechiël. Je dacht dat je in het heiligdom van Jeruzalem moest dienen. Maar ik heb een andere taak voor met jou. En misschien is Ezechiël wel gaan twijfelen, gemeente. En misschien heeft hij het wel gezegd. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. En misschien heeft hij het wel uitgekreund. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Of heeft hij het gezongen met Asaf? Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Worden zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? En er zijn tijden geweest in het leven van Ezechiël dat er een dikke mist om hem heen hing. Wat denkt u? De weg naar Babel toe, daar naar de rivier Gebar, weg van stad en tempel. En het kan best, geliefden, dat Ezechiël het er helemaal niet mee eens was. En dat hij allerlei vragen had. Heren, waarom toch? Maar Ezechiël moest het leren. Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. Althans, vooralsnog niet bekend. En dan, gemeente, dan komt de Heere. Op zijn tijd. Dan heeft het wel 5 jaar geduurd. Dan heeft Ezechiël 5 jaar naar de bedoeling van de Heere moeten zoeken. En het was een en al duisternis. En hij wist het niet. Maar dan komt de Heere. En geliefde, dan komt de Heere nadrukkelijk. Dan komt hij uitdrukkelijk. En weet u, dan kan een mens er niet meer omheen. Dan maakt de Heer het zo duidelijk dat de mens zijn hoofd moet buigen en zeggen: Heere, uw wil geschieden op Gods tijd. Want Gods tijd is de allerbeste tijd. En dan gaat er wat gebeuren. Dan gaan de hemelen open. Dan mag Ezechiël, zoals later Johannes op Patmos, iets zien van de gezichten Gods. Op dat moment. En dan mag Ezechiël het te verstaan. O, hij mag inderdaad een dienaar van het heiligdom zijn. Maar dan niet van het heiligdom dat van hout en steen is opgericht. Maar hij mag staan als dienaar van het grote heiligdom. Ezechiël, hij moest gemaakt worden tot een geschikte dienaar van het woord. Met welke bedoeling? Wel, opdat ook het volk tot wie hij spreken moest, gemeente, iets van diezelfde gewilligheid zou mogen ontvangen. Daartoe laat de Heere zijn woord preken. Hij laat het verkondigen dat de Heere harten neigt. Dat de Heere weerstanden verbreekt. Dat de Heere mijn voeten losmaakt. Die in het zand staan, geheel tegen de wil en de bedoeling van de Heere in. En de Heere zegt: Ezechiël, dat moet je nou preken. Opdat ook dat volk, dat wederstrevige volk, iets van diezelfde gewilligheid zou mogen ontvangen. En geliefden, zo gaat het gebeuren. Zo gaat Ezechiël de gezichten en de visioenen van de Heere zien. En zo kom ik bij mijn tweede gedachte. En er staat, gemeente, heel veel in dat hoofdstuk. En ik kan het vanmorgen, dat begrijpt u wel, niet in uitgebreidheid behandelen. Maar wel dit. Ezechiël hoorde op enig moment een groot gerommel. Het lijkt wel een aankomende onweersbui. En hij is zich vreselijk geschrokken. Ezechiël. Het woord van de Heere geschiedde tot hem. Een donkere wolk voerde mee. Toen zag ik, vers 4, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af. Een grote wolk en een vuur daarin vervangen. En een glans was rondom die wolk. En uit het midden daarvan was, als de verf van hasmal, uit het midden van het vuur. Ik geef u, gemeente, even een aantal dingen aan om de lijn van dit visioen dat de Heere aan Ezechiël toont te tekenen. Waar komt de Heere vandaan? Hij komt uit het noorden. Waarom komt de Heere met een donkere wolk nu juist uit het noorden? Wel, de weg vanuit het noorden, dat is de weg vanuit Jeruzalem. Daar ligt de tempel. De Heere komt vanuit het noorden. Opdat het voor Ezechiël duidelijk zou zijn dat het de Heere is. Die God die in het heiligdom in Jeruzalem woont. Hij verschijnt hier aan Ezechiël. Hoe? Wel in een vuur een vuur in het midden van een wolk. En dan ziet de profeet in die vuurgloed allerlei gestalten. Let erop, gemeente, dat de profeet ook eigenlijk niet weet wat hij ziet. Telkens, en onze Statenvertalers hebben het ook zo vertaald, telkens lezen we: ik zag als iets van. Ik zag iets als de verf van hasmal. Ik zag iets als een mensengedaante. Het leek erop, zegt Ezechiël. Ezechiël bedoelt ermee: het is van een geheel andere orde dan de dingen die we op deze aarde zien. Het komt uit de hemel. En wanneer ik het in een beeld moet vatten, dan zeg ik het maar zo. Het lijkt er enigszins op. Maar, ach, ik kan het eigenlijk niet zeggen. En dan ziet Ezechiël vier gedaanten. Vier wezens. Het heeft iets van vier dieren. Of zijn het soms mensen? In ieder geval, ze hebben vier gezichten. Elk heeft vier gezichten. Van voren een mensengezicht. Aan de ene zijde een leeuwengezicht. Een gezicht als van een os. En van een arendskop. En ze hebben ook vier vleugels. En met twee van die vleugels bedekken ze zich, opdat hun vurige gestalte Ezechiël niet zou beschadigen en verbranden. En met de twee andere vleugels raken ze elkaar aan en ze zijn voortdurend in beweging. En wanneer er sprake is van die glans als de verf van hasmal, dan bedoelen onze Statenvertalers daarmee als iets van een glanzend goud en zilverkleurig iets. Iets wat eigenlijk niet met menselijke woorden te zeggen is. Een uitstraling die een mens verblindt. Oogverbindende glans en gloed. En waarvan is het beeld? Wel, gemeente, van de goddelijke macht en heerlijkheid. De Heere laat Ezechiël zien dat hij God is. Dat hij niet van deze aarde is. Maar dat hij de hemel der hemelen bewoont. En die vier figuren, die wijzen erop dat de Heere zijn heerschappij heeft over de gehele schepping. Telkens keren ze zich in een voortdurende beweging naar de Heere terug. En dan zien we ook iets merkwaardigs. Dan zien we daarbij die dieren grote raderen, grote wielen met spaken erop en erin. En op die wielen ogen. Heel merkwaardig, en dan staat daar nog bij: in elk rad was een rad. En dan niet zo, zoals een kleiner wiel zich bevindt in een groter wiel, aan elkaar evenwijdig, zodat het gewoon rijden kan. Nee, nee, het staat er haaks op. Waar wijst het op? Gemeente, het wijst op het bestuur van de Heere, het goddelijk bestuur in deze wereld. Die raderen die wentelen zich rond. En het wijst erop dat het Gods bestuur onbegrijpelijk is. Een rad dwars in een rad. Wel, daarvan verstaat Ezechiël iets. De onbegrijpelijkheid van de wegen Gods. Je denkt dat je die kant op moet. Maar je wordt als het ware in de wielen gereden. Zodat je vast komt te zitten. En toch is dat alles het Gods bestuur. Vanuit zijn heerlijk heiligdom. En het betreft alles. Dat is het beeld dat zich aan Ezechiël opdringt. God is een heilig God. Die zijn sporen trekt in het grote wereldgebeuren. Maar tegelijkertijd ook in het leven van ieder mens. Ezechiël, hij weet wat het is. Maar alle Bijbelheiligen geliefden wisten wat het was. Wat denkt u? Om één voorbeeld te noemen. Wat denkt u van Abraham? Tot wie op enig moment gezegd wordt: Abraham, neem uw zoon, uw geliefde, uw enige, de zoon der belofte, en offer hem. O, Abraham dacht dat het die kant op ging. En het was nu een goede kant, want de Heere zou zijn beloften vervullen in de zoon der belofte. En toen was het plotseling een rat in een rat. Toen werd hij als het ware in de wielen gereden. Maar nu mag Ezechiël zien dat dit alles de onnaspeurlijke wegen van de Heere in ons leven. Waarbij de wegen van ons leven zomaar een wending nemen. Dat juist de weg van de Heere is. Gods weg is in de zee. Onbegrijpelijk. God de Heere regeert. En dan gaat de blik van Ezechiël nog hoger. En dan ziet hij het uitspansel, het grote hemelgewelf. En het is deze keer niet blauw, maar het glanst van het goud en van het zilver. Het is, zo staat er in onze vertaling, van het allervreselijkste kristal. En boven dat uitspansel, de troon van de heilige God. De troon waarin één zit, de gedaante van een mens gelijk. Vol van heerlijkheid en heiligheid. En daar eindigt dit hoofdstuk mee. Vers 27 en 28. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante van zijn lenden en opwaarts, en van de gedaante van zijn lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom, gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En toen ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde de stem van een die sprak. Dit is het beeld. De glans van de heerlijkheid van de heilige God. Dit is het wat de Heere aan zijn dienstknecht Ezechiël openbaren gaat. Ezechiël, die gedacht had dat hij op zijn 30ste jaar en daarna de Heere dienen mocht in het heiligdom van Jeruzalem. Maar de Heere zegt, Ezechiël, ik neem jou in mijn dienst. In een andere weg en op een andere plaats. En het doel? Oh jawel, jawel. Allereerst tot zijn eigen bemoediging. Gemeente Ezechiël mag de eerste zegen. Bij alle raadsels die er in zijn leven zijn. Hij, de dienaar van het woord. Hij mag de eerste zegen van de openbaring Gods ontvangen. Oh, straks horen we nog een ogenblik in welke weg. Maar toch, het mocht allereerst tot bemoediging van deze Ezechiël zijn. Hij mocht terugzien en hij mocht het erkennen. Heere, heilig zijn uw wegen. Daarom spreken niemand uw hoogheid en uw heiligheid tegen. Maar het was vooral opdat Ezechiël weten zou wiens woord het is dat hij zou mogen en moeten gaan verkondigen. Aan wie? Ach, oh, dat vinden we in het volgende hoofdstuk en daar gaan we nou vanmorgen maar niet meer op in. Maar de Heere maakt het hem wel bekend. Ezechiël, dat volk waar je naartoe moet, dat is een rebellerend volk. Dat is een volk dat van mij niet weten wil. Dat is een volk dat mijn geboden heeft overtreden. En het zelf ook nog steeds doet. Tot dat volk, Ezechiël. Maar weet dan dat de boodschap die ik breng, die jij brengen moet, de boodschap is van een heilige God die zijn weg gaat in vuur en in heiligheid. En zo, Ezechiël, zo rust ik je toe. En dan tenslotte, dan lezen we en dan gaan we terug naar het slot van vers 3. Maar het heeft betrekking op het hele hoofdstuk. En de hand des Heren was daar op hem. En dat, gemeente, dat is een diep woord. Dat is de goddelijke toerusting van deze profeet, van deze 30-jarige jongeman. Die de hand des Heren op zich ontvangt. Hij krijgt hier als het ware de ambtelijke toerusting van de grote en de heilige God zelf. We vinden het nog alles terug in het profetenboek van Ezechiël. Hoofdstuk 3 vers 22. Hoofdstuk 37 vers 1 aan het begin van dat visioen van de dorre doodsbeenderen. Het begin van hoofdstuk 40. Telkens weer De hand des Heren was op hem. Ezechiël mocht het weten. Bij alle tegenkanting en bij alle weerstand die hij ervaren moest. Hij wist het. Gods hand is op mij. En daarom zal het kunnen. En daarom, in welke weg de Heere mij ook brengt. Wat ik ook moet zeggen. Het zal een woord zijn dat de mensen niet streelt. Het is een woord van die God die zijn hand op mij legt. Die je tot mij zegt, Ezechiël, dat moet je zeggen. Ezechiël, daar moet je het zeggen. En Ezechiël, hij gehoorzaamt. Gemeente N, nou realiseer ik me wel dat de profeten en de apostelen uit de tijd van de heilgeschiedenis een heel bijzondere roeping hadden. En dat hun roeping en hun bekwaammaking en hun zending zich niet vergelijken laat met de kleine dienaren van het woord in deze tijd. Dat zijn maar mensjes uit het stof opgedoken. Maar toch belijden we met de kerk der reformatie. Gemeente, dat God goedertierenlijk zendt. Boodschappers van deze zeer blijde boodschap, jawel. Want met de boodschap van de rechtvaardigheid en heiligheid Gods bedoelt de Heere toch het behoud van het volk. En de Heere heeft het in zijn voorzienigheid doorgetrokken. Ook in deze late eeuwen mag dat woord van God nog steeds verkondigd worden. Hij zendt zijn dienaren tot wie hij wil en wanneer hij wil. Met welk doel? O, zeggen onze vaderen, opdat ze tot het geloof zouden worden gebracht. Gemeente, het is veel te voorbarig om allerlei blikken terug te slaan. En daarom volsta ik met één zin in deze dienst. Geliefde gemeente, heeft het u daartoe gebracht, al deze jaren, opdat ge tot het geloof zou worden gebracht in de kennis van de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods, voor wie een mens niet kan bestaan. Maar het is diezelfde God die het zegt. O, dat leg ik op uw hart en op uw ziel, opdat u het weten zou, opdat u het erkennen zou. Maar weet het, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En dat is de roeping van Ezechiël. En dat was de roeping van al de profeten. En dat was de zending van de apostelen. En gemeente, dat is ook de last die de dienaren van het woord nog steeds op zich hebben. De hand des Heren was op Ezechiël. Hoe ervaart hij het? Hoe reageert Ezechiël? Gemeente, wij horen van deze man geen enkel woord. In heel dit eerste hoofdstuk komt Ezechiël niet aan het woord. Zijn hand is op de mond. Hij heeft genoeg te zien. Hij heeft genoeg te overwegen. Hij heeft genoeg in zijn binnenste te overdenken. Hoe is Ezechiël? Gemeente, hij is vol vrees. Ontzagwekkend is de openbaring van de heilige God. En daarom is hij ook vol aanbidding en vol verwondering. Maar toch ook dit. Hij is met een innerlijke betrekking op deze God betrokken. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Want hij staat in de dienst van deze heilige God. Want lezen we aan het slot van het hoofdstuk. Toen ik het zag, toen viel ik op mijn aangezicht. Hij kon gemeente niet meer staande blijven. O, dan gaat een mens door de knieën. Dan zinkt hij voor deze God neer. als de Heere zich openbaart, ook wanneer de Heere zich ambtelijk openbaart, gemeente, dan ook. Want dan ligt er een last op je ziel. Want dan moet het doorgegeven worden. Dan moet het aan de harten gelegd worden. En hoe zal ik het kunnen? Dan zink je voor die God neer, toen ik het zag. Toen viel ik op mijn aangezicht. Is het zoals Johannes op Patmos neerviel? Jazeker, zo was het. Ik viel als dood aan zijn voeten. Want deze God, hij is een heilig God. Deze God is een God van wie het geldt dat ik voor zijn aangezicht niet anders dan de dood zelf ook verdiend heb. En zo, geliefde, zo staat Ezechiël te midden van dat volk dat het oordeel verdiend heeft. En zo geldt het ook deze Ezechiël. Maar nu, hoe komt het dan toch? Hoe komt het dat Ezechiël niet de dood vindt? Hij heeft de heerlijkheid van God aanschouwd. En wie kan God zien en leven? Is de Heere dan geen verterend vuur? En toch, Ezechiël, hij mag blijven leven. De Heere spaart hem, want de Heere heeft een taak voor hem. Ik denk, gemeente, dat de kanttekenaars op de Statenvertaling het begrepen hebben. Hoe het komt dat Ezechiël toch daar in het aanschijn van de heiligheid Gods niet de dood vindt. Ze wijzen heel bijzonder, de kanttekenaars, op wat er staat aan het slot van vers 26. En op de gelijkenis van de troon was de gedaante eens mensen. Daar bovenop zijnde. Wie zat er op de troon? God. Jazeker. De gedaante van de heerlijkheid des Heren was er. Maar hij heeft de gedaante van een mens. Wel, zeggen onze kanttekenaars. En ik voeg me erbij. Dat wijst bijzonder op de majesteit van onze Heere Jezus Christus. Waarachtig God en mens in enigheid des persoons. De enige middelaar van alle gelovigen. En tegelijkertijd de rechter van levenden en doden. God heeft een zaligmaker op zijn troon gezet. Zijn eigen zoon. Zijn geliefde zoon. De enige die hij lief heeft. Die heeft hij verheven tot op zijn troon. En hoe is het mogelijk dat Ezechiël niet sterft voor het aangezicht van de heiligheid Gods? Gemeente, het kan alleen omdat God mens geworden is, vlees geworden is. Daarom alleen, Calvijn, hij schrijft hier, Ezechiël, hij ontwaarde hier God in Christus. Geliefde gemeente, kent u God in zijn heiligheid? Hebt u er wel eens iets van verstaan? Zie mij, Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Hoe kan ik voor u bestaan? Dit is de weg. En Ezechiël, o zeker, in oud-testamentische beelden. Maar dat zal zijn verkondiging zijn, omdat er op de troon één zit. O vol van heerlijkheid, maar in de gedaante van een mens. Ezechiël, hij was ziende. God in Christus. Geliefde gemeente, dat is de prediking. Dat is de prediking die er was. En dat is de prediking die er ook vandaag is. En zo is er nog een wonder. Vanwege het feit dat er op de troon een mens zit. Want daar zien we boven de troon een boog. De gedaante van de boog, zo lezen we aan het slot van dit hoofdstuk. De gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregen. Dan openbaart de Heere zijn trouw. Hij is een God vol van heiligheid. Maar in de toorn gedenkt hij aan ontferming. Want hij heeft zijn belofte. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft het gezegd, ik zal vijandschap zetten. Eén zal er komen die de vijand zal verslaan. die de boosheid ter neer zal werpen, die de harten gaat verbreken en die een volk van onrechtvaardigen en goddelozen in zichzelf gaat inwinnen voor zijn dienst. Boven de troon is er de boog, geliefden, en zo. Zo rust de hand van God op Ezechiël. Zo mag Ezechiël zijn werk gaan doen op de plaatsen waarheen de Heere hem brengt. Gods hand was op Ezechiël. Maar Ezechiël was toch op de grond gevallen, geliefden. De neerbuigende ontferming. Gods hand was op Ezechiël. En de Heere gaat als het ware door de knieën om zijn hand op deze Ezechiël te leggen. De goddelijke ontferming. En dat is de prediking van vanmorgen, gemeente. Dan gaat het niet meer over de dienaren. Maar dan gaat het over de Heere zelf. God de rechtvaardige. Die in Christus nochtans een God vol van ontferming is. Kent u er iets van? Wie het verstaat, die gaat ervan zingen. Die wordt ook stil. Zoals Ezechiël stil was. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Amen. Wij zingen Psalm 62, de versen 1 en 4. Wij zoeken u het aangezicht van de Heere in ons dankgebed. Ja, Heere, dat is toch ook het geheim van een Ezechiël. Al was hij dan neergezonken vanwege de glans van uw heerlijkheid en heiligheid, dan nochtans, ik zal niet wankelen, nog bezwijken. Want Heere, deze dingen, ze staan vast. Ze zijn op een fundament geplaatst. Uw werk, Heere, het zal toch blijven. Bij de vergankelijkheid van alle menselijke dingen. Het zal toch blijven. En het welbehagen van u, o heilige God, zal niet door de hand van mensen, maar door de hand van de knecht des Heren gelukkig voortgaan. Dat is voorspoedig voortgaan, met vrucht en zegen voortgaan. O, Ezechiël is er wel achter gekomen dat hij zijn werk en de boodschap brengen moest in het midden van een overspelig volk. Maar toch, Heere, u maakt u vrij. U laat uw woord verkondigen met de betuiging van recht en genade. En zo zal toch uw koninkrijk komen. En zo zal toch uw wil geschieden. Heere, doe het ook onder ons. We danken u voor de ondersteuning die u gaf. Voor de kracht die in het woord ontvangen werd. Schenk uw zegen. Ga met ons en blijf bij ons. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Wanneer we opnieuw en dan een heel ander gedeelte uit uw woord ontvangen mogen ter overdenking. Schenk ons uw zegen in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu nog het laatste vers, het 8e uit dezelfde psalm 62. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.